Gemeente, we kunnen wel zeggen dat we hier in onze tekst getuigen zijn van de eerste kerstdagdienst. Die is begonnen in de hemel, want de engelen zijn de eerste die God verheerlijken. En als straks de herders het kindeke gezien hebben, dan wordt het ook hun beurt. Want toen keerden ze wederom verheerlijkende en prijzende God. En misschien dat wij vanmorgen dan ook nog aan de beurt mogen komen. We willen in onze kerstprediking ons beperken tot dat engelenlied zelf. Niet dat het van weinig betekenis is dat de engelen dit lied gezongen hebben. Want daarin ligt op zichzelf ook al een rijke boodschap opgesloten. Maar daar gaan we nu aan voorbij om alle aandacht te richten op dat lied zelf. Over dat ere zijn God is natuurlijk al heel veel op kerstfeest gepreekt en daarom zult u vanmorgen wel niet veel nieuwe dingen horen. Maar dat hoeft toch ook niet, gemeente? Want mooie liederen blijven mooi. Ook al klinken ze ons nog zo vertrouwd in de oren. En daarom hoop ik dat het u ook vanmorgen toch weer als nieuw in de oren zal klinken. En dat zal het ook zeker, wanneer het niet alleen klinkt in uw oor, maar het ook weerklank mag vinden in uw hart. Toch moet ik zeggen dat ik bij de voorbereiding op deze prediking weer gedachten ben tegengekomen die voor mezelf verrassend waren. En ik hoop dat ik in staat gesteld mag worden om iets daarvan vanmorgen ook aan u door te geven. De engelen zingen ere zij God. Er staat in het Grieks doxa aan God. Dat betekent heerlijkheid zij aan God toegebracht. De vraag die dan onmiddellijk bij ons bovenkomt is, kan dat dan wel? Is het mogelijk dat er aan God heerlijkheid wordt toegebracht? Hij is toch de heerlijke, de vol heerlijke in zichzelf, zoals hij ook de vol zalige is in zichzelf. Inderdaad, gemeente, en in zoverre geldt het dat er bij God geen heerlijkheid meer bij kan. Hij is al vol van zijn heerlijkheid, zo volmaakt en zo volkomen, dat niet alleen geen mens, maar ook geen engel daar nog iets aan kan en hoeft toe te voegen. Als we dit engelenlied in dit licht bezien, dan betekent het ook niet dat de engelen aan God heerlijkheid toebrengen, maar dat zij God vanwege zijn heerlijkheid ere groot maken. Ze roemen zijn heerlijkheid. Ze prijzen hem om zijn heerlijkheid. En dat doen ze juist nu. In de kerstnacht, nu deze heerlijke God zijn zoon in de wereld gevonden heeft. Dat is voor de engelen nog weer een gelegenheid die ze als het ware aangrijpen om de grootheid en de heerlijkheid God uit te zingen. Vanwege de grote daden die de Heer nu verricht heeft. Want het woord is vlees geworden. God openbaart nu op de aarde zijn heerlijkheid. Als dat geschiet, gaat de hemel juichen. En dan gaat alles wat in de hemel adem heeft, deze God loven. Toch, gemeente, is dit slechts één aspect van dit engelenlied. Het mag toch ook blijven gelden dat ze aan God de heerlijkheid toebrengen. En het zijn met eerbied gezegd, zij brengen hem een heerlijkheid toe die God tot nu toe nog niet heeft gekend. En wat is dan dat nieuwe, dat nu aan de heerlijkheid van God wordt toegevoegd? Dan dit, dat de tweede persoon van het goddelijk wezen nu de menselijke natuur heeft aangenomen. Of om het nog korter en bondiger te zeggen, het nieuwe dat nu aan Gods heerlijkheid wordt toegevoegd is, dat God mens is
geworden is. Inderdaad. Dat is voor dit ogenblik nog niet zo geweest. Voordien was God, om het zo eens te zeggen, alleen maar God. Niet alleen de Vader, maar ook de Zoon en ook de Heilige Geest. Maar in de kerstnacht gebeurt er iets dat ook voor God zelf iets volstrekt nieuws is. God wordt mens, het woord wordt vlees. De Zoon van God wordt geboren uit de buik van een vrouw. En als een kindeke neergelegd hier op deze aarde in een stal, in een moederbak in Bethlehem. Ja, dat is zoiets nieuws. Dat er alle reden is voor die engelen om nu een lied aan te heffen. En in dat lied deze nieuwe heerlijkheid, deze nieuwe doxa van God te bezingen. Heerlijkheid aan God, want Christus is geboren, Gods Zoon. We hebben hem beleden met de kerk van Nicea, God uit God, licht uit licht, waarachtig God, uit waarachtig God. Deze God is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Ziet u, gemeente, dat is dat nieuwe dat aan die heerlijkheid van God wordt toegevoegd op kerstfeest in de volheid des tijds. Zoiets geweldigs dat de hemel daar verbaasd heeft toegezien. En toen het gebeurd was, barstte zij uit in jubelzang om deze God te verheerlijken. Maar nu komt wel onmiddellijk ook een tweede vraag bij ons boven. Is dat dan iets dat werkelijk strekt tot verheerlijking van God? Dat kind in de kribbe, in een stal geboren in de meest verachte en armelijke omstandigheden, omdat niemand onder de mensen voor hem een plaats wilde inruimen, wordt God daarin verheerlijkt? Zou er niet veel meer reden zijn om aan te nemen dat God hierdoor beledigd zou zijn? Dat dit een schande en eer en oneer zou toebrengen? Wil die heerlijke, volzalige God in de hemel iets uit te staan hebben? Met dat verachte kind in de kribbe? Ja, maar zo gaan we nog beter verstaan wat dan dat nieuwe is in die nieuwe heerlijkheid van God. Ik zei het al, het Griekse woord daarvoor is doxa. En dat is weer een vertaling van het Hebreeuwse woord kabod. Dat betekent eigenlijk lichtglans. De heerlijkheid van God is de lichtglans die van God uitstraalt. Die lichtglans is zo fel, zo verblindend, dat de schrift ook zegt dat het voor de mens niet te doen is om tot die God te naderen. Want die lichtglans is meteen ook een vuurglans. God is een vuur, een verteringsvuur, zegt de Bijbel. Daarom staat die heerlijkheid van God ook gelijk met de heiligheid God. Gemeente, de engelen die hier het ere zij God zingen, die hebben voor die tijd ook gezongen. Ze hebben al de eeuwen doorgezongen. Heilig, heilig, heilig is de Heere de Heerscharen. Dat hebben ze tot nu toe altijd gezongen. En dat was volkomen terecht, want die heiligheid God maakte als het ware de kern uit van zijn heerlijkheid. Maar nu wordt er in de kerstnacht, als het ware, aan dit lied een nieuwe strofe toegevoegd. Nu komt er een heerlijkheid bij, ja inderdaad, bij die heiligheid. Niet in de plaats van die heiligheid, maar bij die heiligheid. En als het ware, vanuit die heiligheid, vanuit die ongenaakbare heiligheid, komt er nu deze heerlijkheid bij, dat God zichzelf vernederd heeft. Tot een mens en uit zijn hoogheid is neergedaald. Tot in het laagste plekje van deze aarde. En vanuit zijn grootheid is vernederd tot een pasgeboren kindje. Een wichtje staat er ergens in datzelfde Lucas 2. Zo klein, zo onbetekenend, zo zwak. En dat is nou inderdaad ongekend geweest. Die heilige God, die hoge God, die grote God is mens geworden in het kind van Bethlehem. Kijk, dat is nou de reden waarom die engelen nu zingen doxa aan God. Dus ja, diezelfde doxa, diezelfde lichtglans, die vol is van de heiligheid God, die wordt daar niet minder door. Die wordt er niet overschaduwd door. Die wordt er niet door uitgedoofd. Maar die wordt daar nu juist nog meer in verheerlijkt. Die doxa van God wordt nu nog groter, nog intenser, nog meer alles overstralend. Nu God als een grootheid heeft afgelegd. En zich vernederd heeft in ons menselijk wezen. Wat is het met die heerlijkheid van God toch wonderlijk gesteld geweest. Daar kun je je over verbazen. Dat hebben die engelen ook gedaan. Die verbazing, die verwondering klinkt door in dit lied. Ere zij God in de hoogste hemelen. Ja, in de hoogste hemelen. En waarom? Wel, omdat in de laagste delen der aarde een kind is geboren. En dit kind is Immanuel. God met ons. En nu zouden we eigenlijk die lijn nog verder moeten doortrekken. Want deze vernedering van God in het vlees is toch maar het begin. De weg daar beneden gaat nog door, nog veel dieper door. En we zouden een derde vraag dan kunnen stellen. Namelijk, houdt dan Gods heerlijkheid niet ergens op? Omdat het nu voor God toch te diep, te laag, te verachtelijk wordt? Nee. Integendeel. Want hoe dieper die vernedering gaat, hoe groter Gods heerlijkheid nog gaat worden. Dan moeten we in uw Bijbeltje eens verder lezen. Bijvoorbeeld in Lucas 19, waar Jezus intocht doet in Jeruzalem. En daar dus staat aan de ingang van zijn lijden. Daar wordt in feite dat engelenlied herhaald. Want daar wordt hem toegezongen, gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid. Wat is doxa, staat er dan weer. En doxa in de hoogste hemelen. Juist nu wordt er opnieuw en nog intenser aan God de heerlijkheid toegebracht. Nu het vlees geworden wordt. De vernederde zoon aanstalten gaat maken om te lijden en te sterven. En ik moet u nog iets om u iets laten zien hoe bijbels deze lijn is. Johannes 12. Ook daar staat Jezus aan de ingang van zijn lijden. En zijn angsten en zijn nood zijn groot. Hij heeft het er benauwd onder. Nu is mijn ziel ontroerd. Zo roept de Heer Jezus het uit op dat kritieke ogenblik. Omdat hij nu de diepste moet binnentreden. Maar op dat moment is het ook dat hij daar omhoog ziet en zijn vader aanroept. En inderdaad, hij schreeuwt het bijna uit. Vader, verheerlijk nu uw naam. Hij roept juist nu om de verheerlijking van God. En dat staat er. Daar kwam een stem uit de hemel. Zeggende, ik heb hem verheerlijk. Dat ziet op het kerstfeest. En ik zal hem wederom verheerlijken. Dat ziet heen naar Golgotha. Inderdaad. Naar het lijden en sterven van Christus. God wordt verheerlijkt. Niet alleen wanneer zijn zoon mens wordt, maar ook nog meer, nog dieper. Wanneer zijn eigen zoon gaat lijden en sterven. In die diepte wordt aan God in de hoogste hemelen de heerlijkheid toegebracht. Ja, gemeente, want dat is nu Gods eer. Dat is zijn heerlijkheid. Dat hij alles wat hij had heeft overgegeven. Zijn eigen, enige, geliefde zoon. Opdat mensen zoals wij zijn. Goddeloze, afgevallen, verdorven zondaren. Zouden leven door hem. Zouden worden kinderen van deze heerlijke God. En nu ligt er in het verlengde hiervan nog een derde aspect. Wat er ook niet onvermeld willen laten. Er wordt in de kerstnacht nog iets toegevoegd, hè, aan de heerlijkheid van God. En we wezen op het wonder der wonderen. Dat het woord vlees is geworden. Maar nu is direct daarmee verbonden ook dit. Dat God door zelf in deze wereld mens te worden, nu ook zijn wereld terugkrijgt. En zijn mensen weer terugkrijgt. Dat is ook iets nieuws, gemeente. Tenminste, laat ik het wat nauwkeuriger zeggen. Het is weer een vernieuwing van wat het eenmaal geweest is. Want toen God de wereld schiep en de mens als een kroon op zijn schepping werd geplaatst, toen hebben de engelen ook gezongen, ere zij God in de hoogste hemelen. Daarvan spreekt de schrift immers ook in het boek Job. Hoofdstuk 38 vers 7. Toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en al de kinderen Gods juichten, dat was bij de schepping. Maar dat lied is op een fataal ogenblik ruw verstoord. En toen trad er een akelige stilte op in de hemel, want die wereld viel van God af. De mens keerde zijn scheppende rug toe. Toen klonk er vanaf deze wereld geen loflied meer tot de hemel op. En de engelen hadden geen stof meer om God te eren vanuit zijn schepping. Het enige wat nu nog als een treurlied gezongen kon worden, was niet Boksa, Kabot, Yahweh, ere zij God, maar Ikabot, de eer is weggeroofd. Inderdaad, door de zonde is God immers aangetast in zijn eer, gemeente. Het is de duivel gelukt om God zijn eer te roven. Dat is immers het wezen van de zonde. Dat het God zijn eer ontrooft. Daarom is de zonde ook zo erg. Daarom is God ook zo vertoornd over de zonde. Daarom straft hij de zonde ook zo zwaar. Zelfs met de eeuwige dood. Want de mens die God onteert, die is toch niet waard dat hij leeft. En ja, sindsdien heeft God het als het ware zonder zijn wereld moeten stellen, zonder zijn mensen moeten stellen. Dat heeft de eeuwen door als een dissonant geklonken, tot in de hemel. Dan kunt u begrijpen waarom nu de engelen in alle uitbundigheid het loflied weer gaan zingen. In de zending van zijn zoon op aarde krijgt God zijn aarde weer terug. En geeft God zijn mensen weer terug. Nu vindt de herschepping plaats. Nu wordt het contact tussen hemel en aarde weer hersteld. Nu gaat het leven weer beginnen. Van nu af aan gaat de aarde ook weer meedoen. En gaan de mensen ook weer meedoen om God hun schepper te eren. Ziet u, dat wordt nu in deze kerstnachtdienst gevierd. De engelen beginnen ermee, maar ik zei het al, straks wordt het door de herders overgenomen. En de herders zijn mensen op aarde. In hen gaan de mensen weer meedoen en gaat de aarde weer meedoen. Ze gaan ook God verheerlijken. Het lied van de engelen gaat over in het lied van de herders. En het lied van de herders wordt voortgezet in het lied van Gods kerk van alle eeuwen en plaatsen. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon, ere zij aan God de Trooster, de drie enige in zijn troon. En om dit alles wordt het nu ons ook duidelijk, dat met deze inzet, ere zij God in de hoge, het lied nog niet voltooid kan zijn. Want nu volgt daarop de reden waarom aan God deze heerlijkheid wordt toegebracht. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Nogmaals, gemeente, zijn bekende woorden, en toch is het de moeite waard om altijd weer opnieuw naar de betekenis van deze woorden te zoeken en die trachten te verstaan. Vooral ook daarom, omdat vandaag iedereen deze woorden in de mond neemt, soms zo gedachteloos, soms ook zo verminkt en verfrommeld tot een oppervlakkige wens waar God helemaal niet meer in voorkomt. Want dat moeten we wel bedenken, gemeente, dat we deze woorden alleen goed verstaan wanneer we ze verbinden met dat eerste. Voorop blijft staan die eer van God, want daar gaat het uiteindelijk om. En alleen daarom, en met het oog daarop, is er vrede op aarde. En dan nog iets. We kunnen alleen iets verstaan van die vrede op aarde als we haar tevens in verbinding brengen met dat geboren kind in Bethlehem. Want deze vrede vindt in God haar bron en in Christus haar grond. Omdat Hij onze vrede is, daarom alleen is er vrede op aarde. Ik zeg het misschien in uw midden ten overvloede, dat het zo volstrekt onjuist is om hier alleen maar te denken aan een politieke vrede, vrede onder de mensen die zich louter beperkt tot onderlinge verhoudingen in het maatschappelijke verkeer en in de relatie tussen de volkeren. Ik denk, gemeente, zelfs dat er juist iets in deze woorden ligt, dat daar vlak tegenover staat. U moet bedenken dat juist op dit moment het Romeinse Rijk er trots op ging dat zij vrede op aarde had gebracht. We noemden dat de Pax Romana, de Romeinse vrede, een puur politieke vrede, vanuit Rome gedirigeerd. Maar dat was intussen wel een vrede die insloot dat vele volkeren, zoals onder andere ook dat volk van Israël, moest zuchten onder een vreemde overheersing. En daarom heeft het stellig iets van een tegenprogram. Als de engelen zingen, ere zij God en daarom vrede op aarde. Nee, dat is niet de Pax Romana. Dat is niet de vrede die de wereld biedt. En die in feite niet anders is dan een gecamoufleerde onderdrukking. Maar dat is een vrede die in overeenstemming is met de eer van God. Dat is een vrede die gegrond is in de Heer Jezus Christus. Dat is de vrede die er is door het bloed des kruises. Dat is de vrede met God. Doordat onze schuld en zonde verzoend is. Door het kind dat hier in de kribbe ligt en die al onze schuld op zich genomen heeft. Daardoor alleen, gemeente, is er ware vrede. Zult u dat bedenken? In het bloed van het lam, in dat geboren kind van Bethlehem. En daarom zegt de Heer Jezus het later ook heel uitdrukkelijk. Vrede geef ik u. Vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld u die geeft. Geef ik die u. Zijn vrede is alleen de ware vrede. Niet keizer Augustus. Maar Jezus is de vredevorst. O vredevorst. Gij alleen kunt gebieden. De vrede op haar. En in mijn ziel. Dat moeten we blijven bedenken. Ook op dit kerstfeest. En ik zou het met nadruk willen zeggen. Laat dat de christelijke gemeente. Laat dat de christelijke kerk. Toch blijven bedenken. Omdat ze zich niet laat meevoeren. Door de ideologieën van deze tijd. Die ons ertoe willen verleiden. Om te menen dat politiek en een sociale en humane vrede. Het een en het al is. En dat het dat alleen zou zijn. Dat de kerk te prediken heeft. Gelukkig niet, gemeente. Wat zou de boodschap dan toch arm zijn? Want dan zouden wij die aardse vrede bezitten. Maar ook dat is een illusie. Maar al zouden we die bezitten. Maar we zouden in oorlog nog zijn met God. En dan zouden we alle mensen hier onder elkaar vrienden en broeders heten. Maar God zou onze vijand blijven. Dan zouden we nog midden in de dood ons bevinden. En de eeuwige dood tegemoet gaan. Nee, de vrede die Christus geeft, die gaat veel dieper, die is veel meer omvattend, omdat hij gericht is op God. God en de mens en God. Waar die vrede wordt geboren, daar vangt het nieuwe leven aan. Zoals het op kerstfeest is begonnen. In de kribbe van Bethlehem, maar straks nog duidelijker, zich openbaart op de paasmorgen, wanneer de opgestane heiland zijn discipelen groet, met de paasgroet van de vrede. Vrede, zei u lieden. Ziet u, gemeente, dat is die vrede die hier reeds door de engelen wordt uitgezongen en toegezongen, niet alleen aan God, maar nu ook aan de aarde en aan de mensen. Vrede op aarde. In mensen en daar behagen.
Ja, en toch, laten we niet over het hoofd zien dat er staat vrede op aarde. Ik zei zojuist, de engelen brengen God nieuwe heerlijkheid toe, omdat God zijn aarde heeft teruggekregen. Dat blijft, gemeente, voluit waar. En laten we eraan denken. De engelen die eren daarin God, omdat hij zijn aarde voor goed heeft teruggekregen. Eenmaal heeft God zijn aarde verloren. In het paradijs, door onze schuld. Maar nu hij haar heeft teruggekregen, nu zal hij haar nooit meer prijsgeven. De schepping is eenmaal gevallen, maar de herschepping blijft eeuwig van kracht. Die zal nooit meer vallen. Die zal ook nooit meer uit Gods handen vallen. Nooit meer teniet gedaan worden. En daarom zal de vrede die nu in Christus geschonken wordt, eenmaal ook over deze ganse aarde zich uitbreiden. Dat is helemaal in overeenstemming met de profetie. Denk maar onder vele andere schriftwoorden aan wat Jesaja geprofeteerd heeft van die komende heilstijden, Jesaja 11 vers 9. Men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heeren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Nu die profetie, gemeente, die gaat hier in vervulling. Jazeker, ik moet er wel aan toevoegen, ook nu nog in beginsel. Daarom heeft dit engelenlied ook iets van een profetie, die nog wacht op haar volkomen vervulling, wanneer Christus eenmaal zal wederkomen, en dan niet meer in zijn vernedering, maar in zijn verhoging, om te oordelen de levenden en de doden en om zijn nieuwe orde op deze aarde te doen doorbreken. Een wereld waarop de gerechtigheid wonen zal. En gerechtigheid en vrede zullen dan elkaar kussen. Ziet u, zo laat dat engelenlied ons ook een perspectief zien. Reeds naar die tweede komst van de Heer Jezus Christus, die dag van volkomen zaligheid. En dan, ja, dan zullen de engelen opnieuw zingen. De ere zijn God. En ja, gemeente, dat is dan in de derde plaats. Dan zal er nog meer heerlijkheid aan God worden toegebracht. Namelijk, dan zal dit nieuwe aan Gods heerlijkheid worden toegevoegd. Dat hij alles zal zijn in alles. God is nu al alles. En nu God mens is geworden, is dat alles nog meerder en groter geworden. Maar het zal tot zijn volkomenheid komen als God die alles is in zichzelf, dan ook alles zal zijn in allen. Zo is het dus toch waar, vrede op aarde. Nu nog maar een begin, zei ik, maar wel een voorgoed begonnen begin. Vanwege het kind van Bethlehem. En van daaruit hopen wij op de volkomen vrede die eenmaal zal aanbreken. En die hoop, gemeente, wanneer die ook u mag vervullen, die werkt iets uit. Namelijk dat we nu vanuit Christus en hopende op hem en levende uit hem, die vrede nu ook gaan zoeken onder elkander. En ook in alle verbanden en op alle terreinen, ook op deze aarde. En dan gaat toch het politieke en het maatschappelijke en het sociale en de intermenselijke verhoudingen, ze gaan allemaal weer meespelen. Dan gaan wij ook ons leven inzetten. Jazeker, voor de vrede. Zalig zijn de vreedzamen. Want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. En dan mogen we ook in onze dagelijkse levenswandel al iets zichtbaar maken van wat God met deze aarde van plan is. En wat in Christus reeds voor deze aarde verworven is. De vrede. Het Oude Testament, dat staat hier eigenlijk ook achter. Je moet altijd weer die Hebreeuwse woorden ook achter dat Grieks lezen. Hier staat ook eigenlijk het woord shalom. Dat betekent eigenlijk dat het weer goed zal worden tussen God en mens. Komt het weer goed en tussen mensen en mensen komt het weer goed. En dan zal ook het leven weer goed zijn.
Want dan zal alles van de vrede bloeien. Daar twist en wrok verdwijnt. En nu nog heel kort het derde couplet. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde. In mensen een welbehagen. Daarover nu alleen nog maar dit. Ook dit woord kunnen we alleen maar verstaan wanneer wij het in verbinding brengen met die eer van God. En met dat kind in de kribbe. En daarom kunnen we het niet vertalen zoals de Romeinse Vulgaatbijbel het vertaald heeft. Hoewel er ook bepaalde woorden dan daar uit de schrift weer bijgehaald worden die die vertaling als het ware zou kunnen rechtvaardigen. Maar het is toch niet mogelijk in mensen van goede willen. Zo staat het in de Vulgaat. Want dan worden we toch helemaal op onszelf teruggeworpen, gemeente. En wat zou het dan een triest woord zijn. Want dan moest God op zoek gaan naar mensen van goede willen. En dan moesten wij ook onszelf afvragen of wij tot die mensen behoren. Ik denk dat er voor de Heere dan zo weinig eer zou overblijven. Want wiens wil is werkelijk goed. Juist onze wil is immers zo verdorven. Als we dagelijks te strijden hebben met onszelf, is het dan niet dat we dagelijks vooral te strijden hebben met onze wil, met onze begeerte, met onze hartstochten. Maar ik zei al, ook hier moet de verbinding worden gelegd met God en met zijn eer. En dan legt God er een eer in om in mensen die juist niet van goede willen zijn, die zelfs geneigd zijn om God en hun naasten te haten, om aan die mens zijn welbehagen te schenken. En als u dan vraagt hoe dat dan mogelijk is, dan leggen we de verbinding ook naar dat geboren kind in de kribbe. Dat kind, dat wordt straks groot. En als het dan een volwassen man is, staat het klaar om de weg te gaan die de Vader hem heeft voorgesteld. En die uiteindelijk zal uitlopen op Golgotha. Ik denk nu aan zijn doop in de Jordaan. U kunt het lezen, Lucas 3, vers 22. Dan is er een stem uit de hemel. Dat is de stem van de Vader. Die zegt, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. De mens van Gods welbehagen. Dat is die ene mens, dat is dat kindelijke gemeente, dat is onze Heer Jezus Christus. En daarom de mensen van het welbehagen, dat zijn zij die nu in Christus zijn ingeplant. En die God nu in dat kinderke wil aanzien en aannemen. Als zijn geliefde kinderen welbehagen. Dan mogen we ook aan Gods verkiezend welbehagen denken. En dan herinner ik me wat Calvijn zegt. Christus is de spiegel van onze verkiezing, inderdaad. Want hij is de mens in wie God een welbehagen heeft. Wilt u dus weten dat u ook tot die mensen behoort? Ga dan op het horen van dit engelenlied met de herders mee naar Bethlehem om dit kindeke te aanbidden en te omhelzen en u toe te eigenen als uw heiland. Dan zult gij ook mogen instemmen met de engelen en met de herders en God gaan verheerlijken. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Amen.